de één na laatste studie in deze serie. Openbaring 22. En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat 12 maal vrucht draagt, iedere maand zijn vruchtgevende. En de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. En niets vervloeks zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem vereren. En ze zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En er zal geen nacht meer zijn en ze hebben geen licht van een lamp of licht van de zon van noden. Want de Heere God zal hen verlichten en ze zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden. En hij zei tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heere, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, ik kom spoedig. Zalig hij die de woorden der profetie van dit boek bewaart. En ik, Johannes, ben het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik ze gehoord en gezien had, wierp ik mij neer voor de voeten van de engel die ze mij toonde om te aanbidden. Maar hij zei tot mij, doe dit niet. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broederen, de profeten. En van hen die de woorden van dit boek bewaren. Aanbid God. En hij zei tot mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, hij doet nog meer onrecht. Wie vuil is, hij wordt nog vuiler. Wie rechtvaardig is, hij bewijzen nog meer rechtvaardigheid. Wie heilig is, hij wordt nog meer geheiligd. Zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om in ieder te vergelden nadat zijn werk is. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij die hun gewaden wassen, opdat ze recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u lieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel in het geslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. En wie het hoort, zeggen, kom. En wie dorst heeft, komen. En wie wil, nemen het water des levens om niet. Ik betuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort. Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen die in dit boek beschreven zijn. En indien iemand afneemt van de woorden van het boek deze profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad welke in dit boek beschreven zijn. Hij die deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Kom, Heer Jezus. De genade van de Heer Jezus zijn met allen. Tot zover. Het is al een hele tijd geleden dat we over Openbaring 5 hebben gesproken. In Openbaring 5 zagen we de troon van God en we zagen iemand in de troon. En toen we goed keken, zagen we niemand anders dan het Lam in het midden van de troon, in het midden van de oudsten, in het midden van al die anderen het Lam staan als geslacht. Uiteindelijk bleef er slechts één over, het Lam. Maar we hebben toen gezegd, gehoord, gelezen dat er een boekrol was in de hand van hem die op de troon zat. En die boekrol was beschreven van binnen en van buiten en die was wel verzegeld met 7 zegels. En niemand heeft zich toen gemeld om de boekrol te nemen en om die zegels te verbreken. Toen niemand zich ging aandienen om dit te doen, heeft Johannes geweend. Maar een van de oudsten zegt, ween niet, de leeuw van Juda heeft overwonnen om de boekrol te nemen en om die zegels te verbreken. Ik weet niet of u daarbij was die avond, maar dat staat in Openbaring 5. Toen heb ik gezegd dat de boekrol niet een soort oordeelsrol is. Het is ook niet het woord van God. Zo wordt het woord van God wel eens geduid, met name in Psalm 40. In de rol des boeks is van mij geschreven, in de boekrol. Dus dan zou je kunnen zeggen, de boekrol, dat is natuurlijk de Bijbel, dat is het woord van God. Je zou ook kunnen zeggen met het boek Jeremia in de handen, nee, dat moet je toch anders zien, dat is een soort eigendomsrecht, een soort koopakte. En ook dat wordt wel eens gezegd. Ik heb die avond gezegd dat ik nog het een, nog het ander eigenlijk naar voren wil schuiven, maar dat ik zo graag wil verklaren dat ik zelf denk dat het hier gaat om het, ja, het besluit van God, het vastgelegde besluit van God, vastgelegd in een boekrol, in een soort verbond. Gods zegen is te boek gesteld. Dat wat God aan zegen brengen wil, wat God zo graag wil uitgieten, zo graag brengen wil hier op aarde, dat is vastgelegd. En het is inmiddels verzegeld. Met 7 zegelen. Nu zijn uiteindelijk die 7 zegels verbroken. En bij het verbreken van de zegels kwam er oordeel. Bij het eerste zegel een wit paard, bij het tweede zegel, derde zegel, vierde zegel, vijfde zegel, zesde zegel. En toen het 7e zegel verbroken werd, toen kwamen er weer 7 bazuinen, weer 1, 2, 3, 4, 5, 6. En toen die 7e bazuin ging klinken, toen kwamen er 7 schalen, weer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zo ging het een beetje. Het was een hele complexe situatie, maar ik dacht er uiteen te zetten dat er steeds nadere details kwamen van oordeel en van dat wat God aan oordeel bracht. En nu zijn al die zegels verbroken. Nu is het moment gekomen dat God zijn boekrol kan ontrollen. En wat zie je dan? Zal ik het zeggen met een lied uit Johannes de Heer? Ik ken een rivier. Het prachtige van Openbaring 22. Het is alsof God zegt, kijk, nu zijn al die belemmeringen die zijn voorbij, die zegels zijn verbroken en nu kan de zegen van God gaan stromen. Nou, dat is Openbaring 22. Een openbaring van Jezus Christus, dat zei ik elke avond, elke bladzijde uit dit laatste Bijbelboek gaat over hem, over wie hij is, over wie hij zijn zal in de toekomst. Een hele bijzondere onthulling van de glorie van de Heer Jezus. U kunt dit begrijpen. Waarom kunt u het begrijpen? Omdat u ook weet hebt van de zegen van God. Ik weet niet of je hier blij zit of een beetje bang zit. Ik weet niet of je een soort halleluja stemming hebt omdat je, ja, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Ik mag weten een kind van God te zijn. Anderen zitten misschien, ja, dat hoop ik. Dat wil ik ook eigenlijk wel heel graag. Maar ja, ik weet het niet zo zeker. En bij ons in de geloofsgemeenschap wordt het ook niet zo als een zekerheid aangereikt. Misschien is het wel een beetje vaag. Nu even tot hen die hier zitten en wel weten dat hun zegen gekomen is. Dat ze door het geloof in de Heer Jezus kinderen van God zijn. Hoe is die zegen tot stand gekomen? Wanneer kwam die zegen? Pas toen u zag dat het oordeel voltrokken was. Geen seconde eerder. Het is dus niet zo vreemd als ik zeg dat de oordelen eerst geweest moeten zijn voor de zegen van God komt. Dat hebt u zelf ervaren. En als u bij het kruis van Golgotha met uw schuld, met uw zondenlast gekomen bent. Even denken aan John Bunyan die met een enorme pak met zonden sjouwde, schokte. Uiteindelijk bij het kruis van Golgotha die last kon neerleggen en daar vrede kon vinden. Goed, als je dan vrede vindt, wat zeg je dan? Ik denk dat iedereen datzelfde zegt. Heer Jezus, dank u dat u het oordeel van God voor mij wilde dragen. Dat u voor mij in de dood wilde gaan. Dat u in mijn plaats wilde sterven. Het oordeel van God gaat u voorbij. U gaat delen in de zegen. Hoe? Omdat de Heer Jezus het voor u bij God in orde heeft gemaakt. En als u niet zeker bent van deze zegen, dan weet u het, denk ik, des te duidelijker dat die zegen alleen maar komen kan langs de weg van het oordeel, langs de weg van een toornende, heilige God. Want dat krijgt u dan aangereikt. Daarvan weet u waarschijnlijk veel meer dan in de evangelische kringen, waar ze misschien wat oppervlakkig over de toorn van God en over de heiligheid van God heen fietsen. Maar u weet dat de zegen van God alleen maar komen kan langs de weg van oordeel. Dat weet u. Ofwel het oordeel treft u, ofwel het oordeel treft iemand anders. En nu hoop ik dat u in deze serie in elk geval begrepen hebt dat de Heer Jezus als het ware tegen ons allemaal wil zeggen: ik wilde aan het kruis van Golgotha voor schuldige en voor zondige mensen mijn leven geven. Ik wilde de toorn van God ondergaan, zodat mensen die in mij geloven nooit verloren zullen gaan. Echt opnieuw zegen van God zullen kennen, zoals ze nog nooit gekend hebben. En daarom geloof ik dat u vanavond mag danken voor de toorn van God die terecht kwam op het lam van God. Daarom werd hij van God verlaten, zodat u nooit van God verlaten zou moeten zijn. Ik heb het al gezegd toen we het hadden over de tweede dood en zo, weet je wel, de hel en al die dingen zijn al aan de orde geweest. Ik hoop dat dat helder is. Maar ik hoop dat u ook begrijpt dat nu pas de zegen van God zichtbaar wordt. Nu de toren van God voorbij is. Nu de zeven zegels verbroken zijn, het oordeel voorbij is, komt de zegen van God. Nog een keer, dat is hoofdstuk 22. En dan ziet u een rivier van zegen van water des levens. Helder als kristal. Ontspringend uit de troon van God. Ik wil u gelijk op een hele grote moeilijkheid en op iets moois wijzen. Dat is vaak hetzelfde hoor. Moeilijke dingen zijn ook vaak heel mooi. Leest u nog een keer. Een rivier van water ontspringende uit de troon van God en van het Lam. En dan vers 3, middenin. En niets vervloekt zal er meer zijn, dat is natuurlijk het begin. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn. Ik hoop dat u het nu al even ziet. De oorsprong is bij de troon van God en de troon van God is het centrum ervan. En dat is moeilijk. Je zou zeggen, nou als het ergens begint, ja, daar is het beginpunt. En dat staat de troon van God middenin. Maar het ontspringt uit de troon van God. En het midden ervan is de troon van God. Dat is die zogenaamde cirkel. Dat is dat oneindige van de Heere. Dat eeuwige. Geen begin, geen einde. Het begin van de zegen van God is de troon van God. En het centrum van de zegen van God is ook de troon van God. Wel moeilijk, maar wel mooi. Bovendien staat hier dat in die stroom van water, die rivier des levens, dat daar middenin, in het midden daarvan, midden op haar straat, midden in die stroom, en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens. Misschien al voor de zoveelste keer gezegd, het geboomte, het woord geboomte is ook vertaald op andere plekken met hout, gewoon hout. Het hout des levens. Hetzelfde als door hem te hangen aan een hout. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Hetzelfde ook als bij de bittere wateren daar net uit Egypte. Toen wees de Heere Mozes een hout aan. Ook hetzelfde als in 2 Koningen 6, waar Elisa een bijl in het water heeft zien vallen en daar een hout in gooit. Steeds dezelfde uitdrukking. Maar hier gaat het om het hout, het geboomte des levens. Kort door de bocht, het gaat om het kruis van de Heer Jezus. In het midden van die straat van water, in het midden van die zegenstroom, het kruis. En aan weerskanten, het kruis. Troon van God, kruis, troon van God. Kruis. Van welke kant je het ook bekijkt. Begin, oorsprong, centrum, middenpunt, afpaling, begrenzing. Het is allemaal het kruis van de Heer Jezus. Daarom was er niemand in hoofdstuk 5 om de boekrol te nemen en om die zegels te verbreken. De oudsten wisten het toen al. De leeuw van Juda, hij heeft overwonnen. Hij kan het. En wat zag Johannes toen? Een lammetje staan als geslacht. Die leeuw van Juda, die overwinnaar, bleek het lammetje te zijn. Echt, het woord lammetje is gebruikt in de grondtekst. Het verkleinwoord. In de ogen van mensen, zo gering. In de ogen van Pilatus, een gewoon iemand die je ook nog kunt veroordelen zonder een goed proces. In de ogen van de fariseeën, schriftgeleerden, iemand die het volk opstandig maakte, die in elk geval hun plannen dwarsboomde. Het lammetje. Maar daar nu, daar ligt precies de oplossing. En ik zeg nog een keer, alleen door het geloof in de Heer Jezus. En als u nog niet zeker wist uit de evangeliën dat er geen zegen is, dan middels het kruis van de Heer Jezus, dan weet u het uit het laatste Bijbelboek. Het is alsof zo helder mogelijk moet worden neergezet. De zegen van God ontspringt bij God zelf. En het centrum daarvan is God zelf. En het centrum daarvan blijkt het kruis des levens, de boom des levens te zijn. Het centrum van alle plannen van God, van alle zegenstromen van God, is het kruis van de Heer Jezus. Daarom is het kruis het grote struikelblok. Daarom is dat voor de Grieken een dwaasheid. En voor de Joden een ergernis. Maar voor mensen die geloven, een geweldig punt. Een kracht Gods tot behoudenis. Ik kan alleen maar opnieuw zeggen, alsjeblieft. U kunt praten over het boek Openbaring, maar als u niet het kruis van de Heer Jezus kent als het punt waar u de zegen van God kunt zien stromen, dan mist u alles. En natuurlijk snapt u dat de duivel wil proberen om dat mooie van de Heer Jezus uit de hele maatschappij weg te nemen. Het mag nog als een symbool op een kerktoren staan, of op een kerk. En hij heeft ook geen moeite met het feit dat er nog een soort kruis hangt in een kerk als je er maar niet meer over praat. Het kruis is langzaam maar zeker weggenomen. En ik ben niet zwartgallig, echt niet. Zo ben ik helemaal niet. Maar ik hoor om me heen heel veel over God praten. Ik zeg dat waarschijnlijk elke avond hier in Sliedrecht, maar ik hoor zo weinig over de Heer Jezus. Het kruis is al lang uit de prediking. En als er nog een woordje Jezus te vinden is, dan is het iets van zoals Jezus deed. En men bedoelt dan zoals hij wandelde, zoals hij sprak, zoals hij met die outcast omging, met tollenaars en met zondaars omging, met, laat ik maar zeggen, het laagste allooi omging. Zo ongeveer komt er nog wel een voorbeeld. En u zult u zeggen, nou, dat heb ik niet, dat is bij mij niet zo gelukkig. Maar daarom moet het nog een keer duidelijk worden. Het is alsof het laatste Bijbelboek, onthulling van de Heer Jezus, u en mij nog een keer wil vertellen, de zegen van God ontspringt bij God zelf. En als er een zegen is, is God zelf ook het centrum van die zegen. Nog een keer herhaling. En dat is allemaal gebeurd door het kruis van onze Heer Jezus Christus. Ik kan het ook niet begrijpen. Ik kan er ook niet bij dat God, toen Adam en Eva zondigden, al een plan in de kast had liggen, dan zeg ik het maar heel gewoon. En dat plan was dat iemand de kop van de slang zou vermorzelen. En die iemand, dat was het zaad van de vrouw. En daarom is de Heer Jezus en de maagd Maria geboren. Niet uit Jozef. Het zaad van de vrouw. En dat zaad van de vrouw zal de slang vermorzelen. En dat is gebeurd. Op dat ruwhouten kruis. Die heuvel daar ginds. En je zou er wel heen willen gaan. Toen ik er de eerste keer was en die heuvel zag, was een meneer uit Urk bij ons in de groep. En hij huilde en hij huilde en hij weende. Hier is het gebeurd. Hier is het gebeurd. En ik heb met hem gehuild, met hem geweend. En gezegd, ja, hier is het gebeurd. En of het nu de precieze vierkante meter is, dat zal niemand ooit waarschijnlijk zeker hebben. Maar het is daar wel gebeurd. Daar is de Heer Jezus voor jou en voor mij aan het kruis gestorven. Daar is dat plan van God geweldige vormen gaan aannemen. Een lam voorgekend voor de grondlegging van de wereld. Toen Abraham zijn zoon op het altaar legde, u weet het wel, Abraham en Isaac samen, Genesis 22. Toen heeft hij gezegd, op deze berg zal de Heere erin voorzien. Yahweh Jireh, de Heere zal voorzien. En het merkwaardige is dat Golgotha een uitloper is van diezelfde berg Moria. De Heere heeft erin voorzien. Wat een profetie hebben van Abraham. Ja, hij zag het niet allemaal even scherp, zult u zeggen. Abraham heeft de dag van de Heer Jezus gezien. En wat hij daarin gezien heeft, dat zegt de Heer Jezus niet eens, maar wel dat hij zijn dag gezien heeft. En geweten heeft dat er iets moest komen, ergens een punt moest zijn. En hij wist zelfs waar dat punt zou zijn, Golgotha. U mag wel wat vaker danken voor het kruis van de Heer Jezus. Niet als het begin van uw geloofsroute, dat is waar. Want daar hebt u de Heer Jezus leren kennen. Daar hebt u vrede met God gekregen. Daar hebt u deel gekregen aan de zegen van God. Maar dat kruis is veel meer dan een beginpunt van je geloofsroute. Het is de inhoud van je geloof. Daarom zei Paulus, ik heb niets anders willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Niet alleen zeggen, nou ik heb het rechte, mooie, goede evangelie verkondigd. En als ik dat niet helder neer, daarna moet je dan zelf maar zien dat je wat verder komt. Nee, de prediking is meer van dat kruis. Is het kruis zelf. Dat is de inhoud van ons leven. Goed, dat heb ik nu helder genoeg denk ik neergezet. Dat gebeurt hier. Er komt een stroom van zegen. Dat was aangekondigd in het boek Ezechiël. Er zou een zegenstroom ontspringen. Ook bij het altaar. Weer hetzelfde beeld. Daar waar het offer zou zijn gebracht. Dat is ook wat Zacharia schetst in hoofdstuk 14. Dat er een zegenstroom gaat vloeien. In hoofdstuk 12, 13 en 14. Maar u weet het. Daar in dat stuk staat dat er een stroom van zegen vloeit. Maar van de helft naar de westelijke zee gaat, naar de Middellandse Zee, en de helft naar de oostelijke zee, dus naar de Dode Zee gaat. Een zegenstroom ontspringt. En hier wordt zo schitterend gezegd dat midden in die straat het geboomte des levens is. En buiten die straal buiten die straat van zegen, dat is alsof het een enorme route is, is niets aan zegen. Daar binnen ligt de zegen. En waar die zegenstroom komt, zegt Ezechiël, daar herstelt alles. En hier wordt gezegd dat het geboomte van die bladeren van het geboomte tot genezing van de volkeren zijn. Ik hoop dat ik het kan overbrengen. Stel dat u een conflict hebt, u en uw broer. En u staat als kemphanen tegenover elkaar. En stel dat er iemand binnenkomt die kan zeggen, ga jij nu eens daar zitten en ga jij nu eens daar zitten. Twee afzonderlijke stoelen natuurlijk, want in één stoel krijg je ze niet meer. En stel dat die iemand er eens een stoel tussen zou zetten. En zou zeggen, kijk, en nu zit de Heer Jezus op die stoel ertussenin. Zeg nu dezelfde dingen als tegen je broer als zo past. Maar je moet je eigenlijk voorstellen dat als die broer naar die andere broer kijkt, dat hij in feite die tussengezette man ziet. Hè? Je ziet eigenlijk die daarachter ligt via het profiel van die daartussen zit. Ik heb dat in pastorale zin heel vaak gedaan in conflict situaties. Als man en vrouw elkaar niet meer kunnen verdragen, heb ik er echt wel eens letterlijk een stoel tussen gezet. En dat gekijf verstomt onmiddellijk. Dat is echt waar. U kunt zeggen, ja, maar dan moeten het wel gelovigen. Ja, anders kwamen ze ook niet bij mij om advies. Hadden ze net zo goed naar de burgemeester kunnen gaan. U snapt het? De kenmerkende dingen van de Heer Jezus zijn tot genezing. Als het kruis echt centraal staat in je denken, is je handelen anders. Echt zo. Ik zei vanmorgen tegen iemand die diep in de narigheid zat, zou je willen doen wat de Heer Jezus deed? Zou je willen zeggen, Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Ja, dan zeg je wat. Explosie bijna. Nou, dat is nu precies wat ik bedoel. De bladeren van het geboomte, de kenmerkende dingen van het kruis, die zijn tot genezing van de volken. Aan een blad kan een botanicus de boom herkennen. U zult zeggen, ik kan het aan de vruchten zien. Er zijn zelfs bomen die geen vruchten hebben. Maar aan een blad herken je de boom. En de bladeren van het geboomte zijn tot genezing van de volken. De kenmerkende dingen van de boom des levens, van het hout des levens, die zijn tot genezing van de volken. Denkt u van niet? Ik ben er zeker van. Ik hoop dat meneer Sharon dat nog een keer ziet. Geef ik hem nu de schuld? Nee. Ik hoop dat hij het een keer ziet. Ik hoop ook dat jij het ziet. En dat jij in je gedrag naar anderen toe het kruis zult vertonen. Het kruis in jouw leven. Met Christus gestorven zijn. Met Christus opgewekt zijn. Het met Christus een nieuw leven leven. Zouden ze de Heer Jezus herkennen als ze mij zien? Zouden ze ontdekken, oh, dat deed de Heer Jezus. Nou, dat zullen ze misschien nooit zien. Maar zulk een gedrag is tot genezing. Ik ben er zeker van. En wij vechten net als alle andere mensen voor ons gelijk. Die ellebogen en die krachtpatserij en ons verbaal geweld met de woorden en ons misschien wel fysiek geweld. Van alles proberen we om overeind te blijven. Maar wie bukt zich nu? Wie laat zich slaan? Wie gaat nu de tweede mijl? Je kunt het makkelijk zeggen. Wie zegt de rechterwang, nou linkerwang ook maar. Wie laat zich dan vernederen, bespuwen, slagen? Wie laat zich dan kruisigen? Wie laat zich dan door mensen behandelen op een vreselijke manier, terwijl je zelf mijlen ver boven die mensen staat? Wie doet dat dan? toch niemand zo. Ik was zaterdag op een mannendag in Meppel en daar zong een stel uit Hogeveen. Ik had nog nooit van ze gehoord hoor. En zijn stem was er een, net als die van mij, je kon er wel kooks mee kloppen. Maar de inhoud van zijn eigen gemaakt lied was hartverwarmend. Ik heb een cd'tje gekregen, staat het liedje op. Ik heb het aan Henny laten draaien. Ik zeg, één ding is duidelijk, dit moet je eens horen. En je kunt wel janken. Het gaat over de Heer Jezus, die de kenmerkende dingen van het kruis liet zien. En als jij en ik dat in onze levens laten zien naar elkaar toe, dan blijft geen spetter van jezelf over, helemaal niks. Maar het is wel tot genezing. Niemand claimt nog ik, mijn gelijk, ons gelijk. En het is zo makkelijk om dit te zeggen en het is zo moeilijk om dat hard te maken in je leven. Het is zo makkelijk om te zeggen, ja, ze hebben mij onrecht aangedaan. Ze hebben mij eruit gezet of ze hebben mij misschien wel, ik weet niet wat voor narigheid aangewreven. Maar kun je vergeven? Kun je teruggaan? We hebben net zoiets beleefd in onze gemeente in Nijverdal. Het is tot een herstel gekomen. Volledig. Hoe dan? Makkelijk? Nee. Maar je moet er wel zelf aan. En je moet je eigen gelijk ook opgeven. Alles opgeven. Het is tot genezing van de... Ja, niet van de volkeren zo. Dus nee, van de gemeente wel. Het is wel gebeurd. Zou de Heer dat vandaag in jouw leven, in jullie leven willen geven? Straks komt er een tijd dat in die straal van zegen van God één ding centraal staat. En dat is het kruis van de Heer Jezus. En de genezing is een feit. In Jeremia's dagen wordt gezegd, is er nu nog balsem uit Gilead? Is er nog iets van genezing? Zou er nog wat zijn? Nu, er is balsem. En u zingt dat zo graag, hè? En ruist langs de wolken. Hij balsemt de wonden. En u bedoelt uw eigen wondjes, want u hebt zoveel pijn. En ze hebben u zo bezeerd. En dan gaat de Heer Jezus bij u staan en strijkt erover en zegt... Ik ben erbij hoor, en ik, ja, dat doet hij hoor. Gegarandeerd, dat doet hij. Maar het gaat natuurlijk wel een straatje verder. Oké. Ik hoop dat u het begrijpt, dat de zegenrol van God als het ware uitgerold wordt. We waren vorig jaar in Turkije met een groep mensen... Toeristen, een paar zitten hier. En ik kwam in een bedrijf waar van die Turkse, die dingen, mooie kleding gemaakt worden. Smirna natuurlijk niet, want dat is in Smirna. Dit was een ander soort, maar goed, zoiets. Hè. En er was een demonstratie. En op een bepaald moment komen er, denk ik, 5 of 10 van die mannen, die komen binnen. En die hebben allemaal zo'n kleed bij zich en ontrollen zo'n kleed. Nou, je weet niet wat je ziet. Je staat gewoon even perplex. En de allerkleinste zijn natuurlijk heel makkelijk. Zijn heel kleine, die rollen ze zo uit, gooien ze zo neer. Maar die hele langere, wat? Het rolt in één keer zo. Je denkt, nou, dan krijg ik over mijn schoenen. Nou, net niet, hè. Ze zijn er echt op getraind. Ze ontrollen zo'n schitterend patroon. Echt. Ja, ook duur. Maar toch wel mooi, hè. Nou, zo is het ongeveer. Dat nu wordt die zegenrol van God als het ware... ontrold. Het is alsof alle patronen in één keer zo naar je toegeschoven worden, of de kleurrijkheid ervan. En alsof je in één keer alle schoonheid van wat daarin gestopt is, ziet. Zo ongeveer. Ik weet geen betere voorbeelden. Maar je ziet wel, oh boy, het kruis. En aan de kanten ook. Je ziet het. En door het geloof in de Heer Jezus heb je er deel aan. Is het van jou? Nou, de troon van God is daar. Die knechten die zijn daar bij hem. Je ziet eigenlijk het hele patroon van de regering van God. En op die voorhoofden staat geschreven de naam van God. Geen nacht, geen zon, geen maan meer nodig. Het is God zelf, het licht. Alles is even prachtig en even heerlijk. Je ziet het als het ware naar je toe komen. Het is alsof het zo uitgerold wordt en alsof je het in één keer als een prachtig patroon mag overzien. En er wordt bijgezet, dit is een getrouw en een waarachtig woord. En de God, de Heere, de God van de geesten van de profeten heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden wordt. Ook dat kwamen we al eerder tegen. In Openbaring 4 begon de opmerking, maar kom hierheen op en ik zal u tonen wat na deze geschieden zal. En hier staat om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. Jij en ik krijgen dus nu door dit soort taferelen, door deze rol, die zegenrol die uitgerold wordt met alle kleurrijkheid daarvan, krijgen we inzicht in wat er weldra geschieden moet. En hij zegt, ik kom spoedig. Zalig hij die de woorden van de profetie van dit boek bewaart. Nog een keer, voor alle helderheid, in dit stukje van vanavond staat 4 keer dat dit boek een profetisch boek is. En ik heb ook elke avond gezegd dat profetie per saldo betekent openbaring van Jezus Christus. Het getuigenis van Jezus, dat is de geest, dat is de adem van de profetie. Nou, dat stond in dit stuk 4 keer. Ik heb het 4 keer met u gelezen. Hij komt spoedig. De profetie wordt onthuld. En wij moeten nu de woorden van dit boek, de woorden van de profetie van dit boek, bewaren. Laat je dit nu niet ontfutselen. Laat het nu niet zo zijn dat je zegt, ja, ik heb er eventjes aan geroken. Het was even mooi, ik heb even iets van de kleuren gezien. Iets van de Heer Jezus en ik wilde ook wel graag jubelen. En ik wilde ook wel graag Yes of Halleluja roepen. Maar ja, toen deed de auto het net niet en ja, dan is de accu leeg. Dan zitten we weer met het gewone leven. Ik hoop niet dat u pech hebt, want misschien is er wel een monteur in de zaal. Maar bij wijze van spreken, hè. Je bent in no time weer afgeleid. Maar je bent helemaal weg. En ik kan me ook voorstellen als je straks thuis komt en er is iets naast gebeurd. Ja, dat je dan ook weer even alles weer kwijt bent. Dat je misschien wel denkt van, waar ging het ook weer over? Wat had ik ook als zegen, als blijdschap? Bewaren, hou vast. Hou dit nu alsjeblieft vast. Johannes zegt vers 8... Die is het die deze dingen hoorde en zag. Dat is die man die op Patmos gevangen zat en daar de meest wonderlijke dingen hoorde en zag en deze dingen aan jou en mij heeft meegedeeld. Nou, dat Johannes voor die engel wilde neervallen, dat snap ik. Als je mensen hebt die je waardeert, vanavond nog in een klein gesprekje, vlak voordat we hier naartoe gingen met een kopje koffie, hadden we het over een zekere meneer Dekker die inmiddels overleden is. Die zei, nou, ik wil zijn tasje wel dragen. Weet je wel, dat was iemand, een voorganger die inmiddels ook overleden is. Maar zoveel respect had hij voor die voorganger dat hij wel achter hem aan wilde lopen met zijn tasje. Ik kan me dat voorstellen. Als je geraakt bent door iets, door een boek, dan wil je die man eigenlijk wel een hand geven of een briefje schrijven. En dat kan ook door de mondelingendienst zover komen. Nu, hier gaat Johannes ineens neervallen, althans dat wil hij voor die engel. En die engel zegt, nee, absoluut niet. Niet, nee, aanbid God. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broederen, de profeten en van allen die de woorden van dit boek bewaren. Aanbid God. Wij worden allemaal als mond van God, als een soort profeet naar deze mensen, naar deze wereld gestuurd. Ijvert dat u mocht profeteren. U hebt een boodschap. U hebt een opdracht. En die opdracht is de Heere Jezus. Ik wil voorkomen dat u denkt, ja, maar ik moet mensen tot bekering brengen. Ik moet mensen bij de Heer, ik moet met mensen het zondagsgebed bidden of zo. Ik heb mensen die daarover in verlegenheid zijn. En die zingen, Johannes de Heer, moet u gaan met lege handen zo mijn heilig tegemoet zonder één verloste zondaar neergelegd in Jezus voet. Hoe kom ik ooit zover dat ik mensen, ja, bij de Heer heb gebracht? Ik kan dat helemaal niet. Nou, misschien kunt u het ook niet. En misschien moet het ook niet. Maar die zitten er ook die misschien wel dit kunnen. En die dat dan ook moeten.
Maar als u het met uw handen moet doen, of met uw pen moet doen, of met uw bestuurlijke kwaliteiten moet doen, of met inzet moet doen, of dat nu gezinsinzet is, of schoolinzet is, wat het ook is. Als u het met uw inzet moet doen, dan moet u het daar doen. Dat betekent dat wij met onze capaciteiten, met onze gaven, met dat wat we hebben, de Heere mogen grootmaken. En wij zijn allemaal uitgestuurd om hier op aarde als een profeet het getuigenis van Jezus op te zetten, neer te zetten. Jij en ik, niemand uitgezonderd. Wij kunnen er niet onderuit en we mogen er ook niet onderuit de Heere Jezus neerzetten. Mond van God zijn. Stotterend, nou soms. Schrijvend, misschien. Breiend, zoals Dorcas. Weet u wel, uit het Nieuwe Testament, een voorbeeld. Misschien. De manier waarop is heel verschillend, is heel divers, maar het gaat steeds om hetzelfde. U en ik. En de woorden van de profetie van dit boek, weer zo'n uitdrukking vers 10, die mogen niet worden verzegeld. De tijd is nabij. En er wordt gezegd, er komt een tijd, juist omdat de Heer Jezus spoedig komt, dat er een soort tweedeling ontstaat. Wie vuil is, hij wordt nog vuiler. Wie rechtvaardig is, hij bewijzen nog meer rechtvaardigheid. Wie heilig is, hij wordt nog meer geheiligd. Dat betekent, die grijsheid die vandaag zo troef is overal, die moet weg. Het is ofwel, ofwel. En het is echt nodig dat we leren zien dat wij heiliging mogen nastreven. Toewijding, apart gezet. Dat de wereld steeds vuiler wordt, dat is wel helder. En dat het in de politiek steeds onduidelijker wordt, is ook wel duidelijk. Dat het ook in de wereld bijna niet meer te traceren is. Alle politieke ontwikkelingen, Amerika, Israël, Midden-Oosten, vul maar in. Het is zo moeilijk. Iedereen roept over een politieke aardsverschuiving in Frankrijk. Nou, dat zal misschien wel meevallen bij de volgende ronde. Maar bij wijze van, het is ineens heel in Duitsland en in Nederland. Niemand weet nog precies waar het heen moet. De chaos wordt groter. Het wordt steeds grijzer. En u zegt de Bijbel, maar jij. Ook al wordt alles vuil en nog vuiler, jij moet schoner worden. En heilig is niet alleen schoon, is ook toegewijd. Is apart gezet. Anders. Geheel anders. Hem tot een getuigenis. Voor hem leven. En ik zou willen dat de gelovigen dit zouden zien. Ik ben dankbaar voor het werk van de evangelische omroep de laatste jaren. Niet alleen de laatste 2 jaar, maar een groot aantal jaren. Want dat heeft kerken toch dichter bij elkaar gebracht. Heeft waarachtige gelovigen ook in elkaars armen gebracht. Is echt zo. Val niet te ontkennen, dat is die ecumene van het hart. Die is gekomen. En we hebben elkaar heel, heel erg hard nodig. Niemand kan elkaar missen. Wie heilig is, hij heiliger zich nog. Laten we alsjeblieft streven naar die heiliging, naar die heiligmaking. Laten we het verlangen uitspreken, maar ook uitvoeren om voor de Heer Jezus te gaan. Als je nu ziet dat dit de enige bron van zegen is, als je nu ontdekt dat er buiten het kruis geen zegen is, kun je dan ergens zijn waar het kruis genegeerd wordt? Is dat zo? Ja, natuurlijk moet je er zijn, maar je moet in de wereld zijn, je moet je boterham verdienen. En je hebt je buren, je hebt je familie, je kunt niet eens zeggen dat je er niet bent. En je kunt je ook niet onttrekken aan je eigen vlees en bloed, kan nooit. Maar je kunt wel zeggen, en toch. Als ik nu zie de armoede om me heen, om de vreselijke ontwikkelingen om me heen een beetje te traceren, moet ik zeggen, er is maar één mogelijkheid, dat is het kruis. Ik weet het, wijzen weten beter, zei het spreukenboek. Jij weet beter. Jij weet wat de zegen van God is. Jij weet wat er te halen is bij de Heer Jezus, wie hij is. Nou, toon dat dan. Zeg dat dan. Wie heilig is, hij heilige zich nog. Het is echt tijd dat we uit de slaap ontwaken. Dat we wakker worden en dat we opnieuw toegewijd zullen zijn aan de Heer Jezus. Opwekking heet dat gewoon. Er zijn in het verleden opwekkingen geweest die verregaande consequenties hebben gehad. En ook nu zijn er opwekkingen gaande. En de een zegt dat het daar is, in Afrika. En de ander zegt dat het ginds is. Ik laat die plaatsen maar los. Maar vanavond zou er in jou en in mijn leven een opwekking kunnen beginnen. Hoe? Wie heilig is, hij heilige zich nog meer. Dat is de opwekking. Het is toch niet moeilijk om te zeggen hier vanavond in deze zaal, Heer Jezus, u bent de bron van zegen. U bent het centrum van zegen. U bent ook de oorsprong en alles van die zegen. Hier ben ik. Wie heilig is, hij heilige zich nog. Ik zei dat ik op een mannenochtend was, zaterdag in Meppel, mannendag. Ik had gepreekt en meneer was waarschijnlijk wat overspannen. Misschien wel door zijn vrouw gestuurd van ga daar maar doen, het kan toch geen kwaad. Kan hem, het komt voor. Hij vond het kennelijk mooi. En hij barstte uit in een soort tirade. En waar zijn al die mannen die nu halleluja roepen en zeggen, yes, weet je wel. Ja, het waren allemaal vrije, koele, noordelijke, calvinistische mensen. Sorry hoor. Nou, misschien merk je iets aan hun oogopslag. Nee, ze waren niet van die andere gemeente. Die zeiden, juist, halleluja. Nee, dat doen ze dan. Nee, natuurlijk niet. Je gaat er niet voor aap staan. Zo zeggen ze dat daar, hè. Dus dat doe je niet. Die meneer die is natuurlijk wel wat rustiger geworden. We hebben een lied gezongen en we hebben met hem gepraat en gebeden. Ik snap het wel. Ik kwam uit een kerk waar de Heer Jezus helemaal verdwenen is bijna. En nu hoorde hij opnieuw iets van de Heer Jezus. Hij was diep geraakt. En hij wilde zo graag instemming betuigen. En hij durfde dat eigenlijk niet alleen. Hij wilde graag dat die hele zaal meekwam, maar kon hij het ook doen. Dat zat erachter. Maar zou jij het wel doen dan? Je hoeft om mij geen yes of ja of wou of weet ik veel wat te roepen. Blijf maar mooi zitten. Als je het maar doet. Als je maar echt een opwekking in je leven kent, Heer Jezus, dank u wel. En bid dan, Heere, alstublieft. Ik wil mijn leven opnieuw aan u geven. Nou, in bepaalde gemeenten moet je dan naar voren komen, dan krijg je de handen opgelegd. Dan ga je een soort toezegging afgeven, schriftelijk of mondeling. Beetje gevaarlijk, hè, voor u, hè? Denk je. Ik zal het echt niet doen. Nee. En ik wil er ook geen grap van. Ik wil zo graag dat u de Heer Jezus gaat zeggen, Heer Jezus, dank u wel voor wat u gedaan hebt. En het wordt tijd dat ik mijn leven aan u geef. Niet om een gelovige te worden, maar om als gelovige nu te getuigen, te spreken. Moet ik dan langs de deuren gaan? Moet ik dan ook een bruine tas hebben, net als Dato, en dan moet ik dan aanbellen, net als die overgetuigen? Ik weet niet of dat uw gave is. U denkt, nou die gave zal ik niet hebben, maar u hebt er geen zin in. Ik voorspel het u. Dus u denkt, onmiddellijk, die gave heb ik niet. Nou, daar gaat het ook niet om. Maar jij en ik moeten wel verlangen om de Heer Jezus neer te zetten. Om hem te vertonen. Wie heilig is, hij wordt nog meer geheiligd. Zie, ik kom spoedig, zegt de Heer Jezus. Mijn loon is bij mij. Denk je dat iets wat je voor mij doet, iets van getuigen, iets van heiliging voor mij, dat onbeloond blijft? Helemaal niet. De Heer Jezus zegt, mijn loon is bij mij. Dat wat je nu doet, dat wat je voor mij bent, dat zal worden vereffend. Ik heb u vaker iets verteld over mijn geestelijke moeder. Dat zal ik niet doen, want dan ga ik toch janken. Dat vind ik niet zo leuk. Maar ik denk dat ze daarvoor aanstaat als het om de beloning gaat. In de wereld onaanzienlijk. Nooit een medaille gehad. Van de burgemeester niet. Van de koningin niet. En ook in de kerk niet. Maar ik weet wie ze is en wat ze deed. En hoe zij getuigde van de Heer Jezus. En hij zegt, ik kom je halen en ik heb mijn loon bij me. Ik zal je vergelden. Ik zal je geven wat je verdiend hebt. Hij is de Alfa, de Omega, de eerste, de laatste, het begin en het einde. Zij gaan mee. De Heer Jezus zegt, buiten zijn honden, tovenaars, hoerders. Dat betekent, er is een enorme tweedeling. Die zijn buiten. Die tweedeling wordt heel scherp. Vandaag kun je dat niet helemaal uit elkaar trekken. Je weet niet precies wat voor vlees je in de kuip hebt. Je kunt ook niet in het hart kijken, gelukkig. Maar in elk geval, het kan niet. Er kan geen tweedeling zijn. Maar die tweedeling komt wel. De Heer Jezus heeft een engel gezonden om dit te betuigen. De wortel in het geslacht van David. En nu komt dat slot. De geest en de bruid zeggen kom. De Heilige Geest wil bewerken vandaag dat wij verlangen naar dit moment. Dit moment is niet alleen dat ik verlost raak van weet ik veel wat allemaal. Dat ik geen problemen meer heb met mijn gezondheid of met mijn zaak of wat dan ook. Maar het moment waarop de zegen die God zo graag wil uitgieten, ook inderdaad, wordt uitgegoten. Dat wil de Heilige Geest. De Geest zegt kom. En de bruid zegt ook, dat mogen komen. Dat geweldige verlangen van de Geest en de bruid, die zich samen gaan voegen in het woordje kom. En ik wil ook oproepen, omdat komen van de Heer Jezus als een gebedsonderwerp mee te nemen. Ook dat ebt weg. Dat moet terug. De Geest wil bewerken dat u gaat roepen kom. Maar ook de bruid, de vrouw van het lam, zal toch niets liever willen dan laat de bruiloftsdag alsjeblieft komen. Laat het moment van bij hem zijn werkelijkheid worden. Dat is het verlangen van een bruid. En dan praten wij met termen van het kan nog wel 1000 jaar duren en dat halen we dan uit 2 Petrus 3. We hebben nog een Bijbels verhaal ook nog, zeggen we dan. Gaat u eens een verloofstelletje toespreken en u zegt, hebben jullie trouwplannen? Ja, we hebben trouwplannen. Wij weten nog niet precies wanneer, maar ach, het zal al wel 1000 jaar duren, zegt u dan. Maar u bent heel meegaand met dat stelletje. Nou, dat is het ongeveer. Dat is toch onzin? Volstrekt onzin? Maar zo ongeveer praat de hele christenheid. De geest en de bruid zeggen, kom, en u zegt, ja, kan al wel 1000 jaar duren. Want, het staat toch in de Bijbel? Ja. 1000 jaren is als 1 dag en 1 dag is als 1000 jaren. Klopt. Weet u wat de Bijbel daarbij zegt? Dat de Heer Jezus, toen hij wegging, zei, ik kom spoedig terug. Dat is nog maar 2000 jaar geleden. Mag ik dat anders zeggen? Nou, dat was zaterdagmiddag. Afgelopen zaterdagmiddag, eergisteren. En wij maar praten, ja, maar dan komt hij als een dief in de nacht. Ook onzin. Is ook onzin. Hij komt niet als een dief. Ik weet niet of u ooit bij uw verloofde bent binnengeslopen. Misschien wel als een dief, maar u wilde zo graag bij haar zijn, hè, mannetje. En zij heeft niet de ramen dicht gedaan, ze heeft de ramen juist opengelaten. U kon er binnenklauwen. Nou ja, ging niet meer zo in uw tijd. Nou gaat dat anders, maar het is toch onzin van een dief in de nacht? Ook dat is niet waar. Natuurlijk staat het in de Bijbel, maar het gaat om de ongelovigen. Die zullen hem als een dief in de nacht meemaken. Maar de gelovigen niet. Die zijn blij dat hij er is. De geest en de bruid zeggen kom. En als je nu nog niet weet of je erbij hoort, dan kom je nu vanavond. Wie het hoort, die zeggen kom. Laat het alsjeblieft zo worden dat het je niet voorbij gaat. Dat het je niet als een soort theoretisch verhaal op de mouw gespeld wordt. Maar dat het echt wordt. En wie dorst heeft, die komen en wil, neem het water. Wie wil, neem het water des levens om niet. Ik wil nu voor de allerlaatste keer vanavond zeggen. Je moet het ook willen. En als u zegt, ja, maar het moet me gegeven worden. Dan zeg ik, oh ho. Je moet het willen. Ja, maar ik heb... U moet het willen. Hier staat het. En als de Heer Jezus Jeruzalem verwijt, dan klinkt het zo. Hoe dikwijls heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen, haar kuikens, maar u hebt niet gewild. Dat is het verwijt. Natuurlijk zeg ik, niet ik wilde, maar uit genade ben ik behouden. Niet uit mezelf. Het is een geschenk van God. Ja, dat is dat dubbele, hè? Dat bijna paradoxale in deze stelling. Je moet het willen. En als je het wilt, zeg je, ja, maar ik kon het niet van mezelf. Maar de Heer heeft het gedaan. Nou, dat klopt. Beide dingen zijn waar. Maar hier staat, wie wil, nemen het water des levens om niet. Je moet het willen. En ieder die dit allemaal aanhoort en dit meemaakt, die moet dat ook laten staan. Je moet er niet afhalen. Je moet er ook niet aan toevoegen. Je moet het laten staan. Hij die deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen, kom Heer Jezus. Zal ik het anders zeggen? Het laatste woord uit de Bijbel is van de Heer Jezus. Ik kom spoedig. Wat geef je dan als antwoord? Kom Heer Jezus. Ik ben er ook klaar voor. Eigenlijk is het heel mooi. Twee korte verklaringen. En Johannes voegt daar een soort Johannes slot aan toe. De genade van de Heer Jezus zijn met allen. Zo van, dat schrijft hij er nog onder. Dat is zijn handtekening. Hoogachtend. De genade van God. Van de Heer Jezus zijn met allen. De Heer Jezus zegt, ik kom spoedig. En wij zeggen, amen. Kom Heer Jezus. Zou u willen dat hij vanavond kwam? Soms wel, zei ik vroeger. Amen, kom Heer Jezus. En meestal komt dat verlangen naar de Heer Jezus des te sterker uit als het een beetje moeilijk zit met ons. Als er gewoon pijn en verdriet is en afscheid is en sterven is of zware ziekte is of zoiets. Een beetje wat hele moeilijke dingen. En die dingen zijn ook moeilijk. En dan willen we, oh Heer Jezus, kwam u nu vandaag, maar dan was dat, dan hoefden we ja, dat sterven niet meer mee te maken. Of afscheid nemen niet, of begrafenis niet. Dat is ook zo, dat voel ik ook. Dat is ook het zuchten van de schepping. Toch gaat het niet om wat we niet zullen meemaken. Het gaat om hem die we wel zullen meemaken. De Heer Jezus. Hij wil zo graag dat jij bij hem bent. Hij nodigt je uit om tegen hem te zeggen, ik wil ook graag bij u zijn, Heer Jezus. Niet omdat ik levensmoe ben, omdat het allemaal zo zwaar en moeilijk is, maar omdat u zo groot bent, omdat u zo bijzonder bent, zo uniek bent. Ik wil graag bij u zijn. De geest en de bruid zeggen, kom. Amen. Onze God, onze Vader, we komen bij u met de nood van deze tijd. We kijken naar Jeruzalem, we kijken naar Israël en we houden ons hart vast. We zien hoe de hele wereld over Israël heen valt. En misschien hebben ze het ook wel te danken aan hun politiek. Maar uw plan met Israël is niet gekoppeld aan de politiek van Sharon of aan de politiek van Arafat. Uw plan is aan uzelf gekoppeld. Uw plannen falen niet. Ze zijn verbonden met wie u zelf bent. En u staat boven wat wij goed doen of wat wij niet goed doen. U bent veel hoger dan wij. En we willen u bidden, Vader, voor Israël. We willen u samen bidden of ze mogen zien op hem die doorstoken werd. Dat ze echt mogen ontdekken dat Yeshua, zoals zij dat zeggen, toch de Messias is. We willen u bidden of er een krachtig getuigenis mag zijn van de Heer Jezus ook daar, zodat velen zich zullen bekeren. En we danken u dat velen zich bekeren. Zelfs onder de Palestijnen zijn er die tot bekering komen, in de Heer Jezus gaan geloven. We danken u daarvoor. En we bidden om de vrede, o Vader, niet om zomaar een vrede, maar om de vrede die er zal zijn. Want als deze zegenstroom vloeit, waar we het vanavond over gehad hebben, dan is Jeruzalem het centrum van de regering van de koning der koningen en van de Here der heren. En nu hebben we gekeken naar het laatste Bijbelboek en we zijn er nog mee bezig, we gaan er nog één avond mee door. Maar we willen u danken dat u ons betonen wilt, dat u onderbouwen wilt wie u zelf bent en wat de bron is van de zegen die u geven wil. En we zijn onder de indruk gekomen, Vader, dat het alleen het kruis van de Heer Jezus is. En we willen u danken voor het kruis. We willen u danken voor dat wat daar toen gebeurde. Het is inderdaad een plek door de wereld gesmaad. Maar door ons omarmd, vastgeklamd. Maar we willen u danken, Vader, dat in ieder die in de Heer Jezus gelooft, vrede vindt. En weten mag dat daar het oordeel voltrokken is, zodat de zegenstroom kan vloeien. En we willen u danken dat u de resultaten van dat kruis uiteindelijk openbaar maakt. Dat de hele wereld zal zien dat daar het beginpunt is van de zegen van u. O Vader, daar prijzen we u nu al voor, daar eren wij u voor. En we vragen ook voor elkaar of wij verlangen mogen naar de komst van de Heer Jezus. Om hem te zien, om hem te bewonderen, om bij hem te zijn, om dit allemaal vanuit de hemel te zien gebeuren. O Vader, wilt u ons klaarmaken, gereed maken voor hem. Laat ons ook tot dat moment geheiligd zijn, voor hem apart staan en voor hem spreken. Als een getuige, als een profeet, als een boodschapper. We willen u bidden om uw zegen voor elkaar. In de naam van de Heer Jezus. Amen.